In de muziektheatervoorstelling Het Achtste Leven voor Brilka, naar de wereldberoemde roman van Nino Haratischvili en in regie van Nina Spijkers, vertelt hoofdpersoon Nitsa op meeslepende wijze, met veel ironie en humor, de dramatische geschiedenis van 8 levens uit haar Georgische familie tussen 1900 en nu. Een hartverscheurend en tegelijk troostrijk drama vertelt vanuit het perspectief van vrouwen uit verschillende generaties, waarbij het publiek meegenomen wordt op een emotionele, visuele en muzikale reis door de 20e eeuw. Koop je tickets voor Het Achtste Leven via oostpol.nl.
Welkom bij aflevering 50 van de Volksjury.
Wij zijn Laura en Silke en we zijn bij elkaar.
Het doet zoveel deugd om terug te zijn. Het is echt... Het voelt een beetje als thuiskomen.
Oh, dat hoor ik graag. Ja, we hadden zoveel schrik dat we aflevering 50 niet samen kunnen opnemen. Maar kijk, hier zijn we dan.
Ja.
En ik heb echt vanmorgen, ik ben opgestaan, ik direct een fles kava koud gelegd. Ik had er echt super veel zin in en dan kwam je toe en ik was heel blij. En dan hebben we toch geknuffeld, omdat we het niet konden laten.
Ja, terecht. Ik heb er wel echt naar uitgekeken. Ook zo, ik heb dat tegen u gezegd. Ik was aan het nadenken over de opname en zo voor deze aflevering. En ik zag mij steeds van thuis uit opnemen. Hè, met u dan via Skype. En dan zo het besef van, ah ja nee, ik mag terug naar Laura gaan.
Eindelijk zijn we terug samen. Ja, het is heel
eindelijk
fijn.
Kunnen we terug samen kava drinken.
Oist.
Goed, ik ben nog een beetje moe van de verhuis.
Ja, Silke is eindelijk verhuisd. En even ook zo lief, hoeveel mensen ons berichten sturen. Ja. Hoe is het met de verhuis van Silke? Hoe is het met de verbouwingen van Laura? Dat is heel fijn. Dus hoe was de verhuis?
Ik wil ook zeggen, leuk dat jullie je toch interesseert wat wij voor hem nog allemaal te melden hebben. Ik had ook gezien dat op Facebook er ook een poll was gecreëerd over waar dat mensen het meest naar uitkeken, over wat te horen. Mijn verhuis stond op nummer 1, dus ik moet ook gewoon wel. Maar we zitten er nu ongeveer anderhalve week. En ik voel me er eigenlijk echt al helemaal thuis. Ja. Die verhuis zelf was een en al stress. Mm. Dat is 's ochtends al begonnen eigenlijk, want je zet dan zo parkeerverbodsplaten en zo. En ik ben om 8 uur opgestaan, was ziek, er staat nog een auto geparkeerd.
Classic,
dus ik heb zo meteen de politie moeten bellen en ze komen kijken. En dan zo 2 minuten voordat de politie arriveerde, reed die weg. Dus waarschijnlijk hebben ze die gebeld.
Ja.
Te zeggen van, je staat fout. Maar Ellie, het begint daar al mee.
Ja, ja, ja.
En dan met die verhuizers die we hadden ingeschakeld dan om te komen helpen. Allemaal goed en wel, maar blijkbaar mochten die ons huis niet binnen.
Wat?
Vanwege corona.
Dus jullie moesten alles naar buiten dragen.
Ja, dus al goed dat... En heel lief van de broers van Aniek, die zijn ons komen helpen.
Mm-hmm.
Die hadden gewoon sowieso al ingeschakeld. Ja. Maar al goed. Want anders, met ons twee hadden we dat gewoon niet kunnen doen. Maar die hadden dat ook niet op voorhand gezegd. Snapte? Dus dan had ik zoiets van, als jullie dat gewoon wel hadden laten weten, dan... Want wat die uiteindelijk gedaan hebben, is gewoon op het knopje van de lift...
Maar
en alles ingeladen in de verhuiswagen. Dus dat was wel iets minder aangenaam. Maar uiteindelijk, al bij al is het sneller gegaan dan dat we het alleen zouden hebben moeten doen. Maar was het al het geld waard? Nee. Dus dat was een beetje jammer. Dan zit je daar tussen al de dozen en zo. En je beseft dat gewoon nog niet zo goed, omdat er nog niks ingericht staat of zo.
Ja.
Maar het was gelukkig heel mooi weer dat weekend dat we verhuisd zijn. Dus we hebben nu ook een tuin. En dat is de eerste keer sinds lang dat ik terug eens een tuin heb. En niet gewoon een balkonnetje of zo. En ik heb echt die paar dagen dat het zo mooi weer is geweest, echt een vakantiegevoel gehad. Ja. Terwijl ik wel moest werken natuurlijk. Maar
gewoon omdat je buiten kunt en je bent op een nieuwe locatie. En dat is uw huis. Dat is echt als nieuw. Dat is...
Ja, het voelt voor ons wel echt al heel goed.
Oh, dus, ik ben zo jaloers. Maar positief jaloers, hè? Maar echt jaloers.
Ja, want we hadden het nog tegen elkaar gezegd. Van, jij hebt eerder je huis gekocht dan ik. Maar jij bent nog steeds aan het wachten, hè?
Ja, ja. Maar het gaat goed. mijn dak was klaar, dat had ik al verteld. En nu hebben we eindelijk onze elektricien vastgekregen en die zou echt nog deze maand kunnen starten. Dus nu begin ik zelf zo'n beetje van, oh, wacht, maar als jij komt, dan moet ik die ook bellen. En nu begint het echt zo, ja, het begint echt spannend te worden. Ik heb mijn keuken besteld.
Oh, yes. Zover, ja,
ja, eindelijk, eindelijk. Ik zeg het, ik zou er echt een TED-talk over kunnen geven. Kies uw keuken. En ik heb echt alle keukenbouwers van het land afgereden. Omdat ik echt nergens mijn goesting vond. En dan nu uiteindelijk toch gevonden wat ik wou. Dus ik ben heel blij en opgelucht. Dus weer een stapje dichter.
Ik moet even echt terug wennen aan het feit dat we terug tegen een blok zitten.
Dat ik je gewoon de hele tijd kan zien. Ja. Oh, leuk.
En dat je niet wegvalt of hapert.
Nee. Zo. Zulke zegt niks. Ik denk dat ik gewoon ga doorbabbelen.
Maar ik ben blij in ieder geval dat de keuken gekozen is en zo.
Dat was echt de moeilijkste ruimte in mijn huis.
Ja, je zei het. Dan met zo'n hoekjes en kantjes en zo. Allee.
Ik kijk er naar uit. Maar ja,
is het normaal gezien?
Ik wil niet te hard hopen, dus ik gok nu op eind oktober, begin november.
Dat is nog even.
Ja. Maar ja, dus nu moet, voor de verbouw geïnteresseerden, mijn elektriciteit wordt nog gelegd. Dan komt, dan gaan we nog een raam vervangen in de keuken. Dan wordt alles geplakt. Dan moet dat is eigenlijk het grootste probleem. Vanaf dat iets geplakt is, moet dat 10 weken drogen voordat dan een keuken en een badkamer kunnen worden geïnstalleerd. En kun je letterlijk niks doen, want dat is gewoon aan het drogen. Dus daarmee dat ik ook wil dat dat zo snel mogelijk gebeurt, dat kan drogen.
Dat je de rest kunt doen, ja.
En dus ja, dan nog keuken, badkamer, vloeren. Gaan we de vloer die er ligt gaan we houden, gaan we opschuren. Sparket, dus die gaan we houden. Dus ja, het komt zo dichterbij. Hè.
Ja, het wordt wel al concreter.
Ja.
Hè? Een paar weken geleden moest je dak nog gelegd worden. Je had nog geen idee van wat je keuken ging worden en zo. Nu kun je al, toch al een beter beeld vormen. Van wat het dat, van hoe dat het er uiteindelijk gaat uitzien.
Ja, maar het was wel moeilijk, omdat ik had deze week ook mensen gezien en die waren begin november verhuisd naar hun nieuwe woning. En die zeiden, ja, dat die corona was zalig, want we waren eigenlijk net in ons nieuwe huis en we hebben dat echt leren kennen door daar zo in opgesloten te zitten. En dan maakte mij wel zo jaloers, omdat ik dacht, oh, ik had eigenlijk ook wel corona in een nieuw huis willen meemaken.
Ja, ik ken dat. We hebben ook een beetje gebaald dat we niet eerder in ons huis zaten, omdat we één die tuin hebben. En twee, je hebt dan echt rustige tijd om uit te pakken en het huis te leren kennen. Nu, aan de andere kant hebben we het voordeel gehad dat we tijd genoeg hebben gehad om naar het containerpark en zo te gaan allemaal. Maar dus nu wel tof eigenlijk dat we, omdat ik nog niet iedere dag naar kantoor moet gaan, maar gewoon van thuis uit kan werken, dat ik op die manier het huis kan leren ontdekken. En er zijn wel al zo dingen geweest waarvan je dacht, oké, dat zit zo in elkaar en dat zit zo in elkaar. En het is echt, je kunt zo op je gemak wel het huis leren kennen. Of gewoon al in de woonkamer zitten werken en het in je opnemen dat dit nu je huis is.
Ja.
En dat voelt wel voor mij zo. Het is voor ons tweeën al zowel ons huis. En dat heeft al zo even geduurd, omdat je zo in die rotzooi zit. Het gaat echt wel goed
en de
komen.
Poezen?
Oh, de poezen.
Gewoon voor de mensen ook. Want we praten soms wel over uw poezen, maar ik weet niet of dat hun wereldoorlog al is uitgesproken eigenlijk. Dus Silke en haar lief hadden elke poes en dan zijn ze gaan samenwonen. En het lukt niet.
Het lukt niet. Dus telkens als Mia, mijn kat, de woonkamer betrad in het vorige appartement, dan kwam Joost en dan ging hij heel luid miauwen en Mia moest nog maar verschijnen en hij ging achter haar aan. Dus dan was dat ruzie, ik sta vol snijwonden, echt letterlijk, van alle nagels die mij geraakt hebben in mijn handen en zo. Maar nu, op de een of andere reden, dat is echt gewoon een kwestie van dominantie en territorium.
Ja.
Want nu, dit was neutraal domein.
Ja.
En ze kunnen wel in dezelfde ruimte vertoeven. En Mia loopt ook gewoon rond, huppelt vrolijk rond. Maar Joost moet echt niet in haar buurt komen. En Joost wil zo graag.
Oh, snap je? Nu is het omgekeerd.
En zij blaast nog steeds. En hij heeft nu wel echt geleerd van, ik moet echt... Hij heeft geleerd wat nee betekent.
Okay.
Dus dat was het probleem ook in het vorige appartement.
Ja, ja.
Mia was sowieso een indringer. Maar hij had ook gezegd, ik wil ook wel een speelkameraadje of zo. Dus die balans was heel moeilijk. En nu heeft hij echt zo die grens aanvaard. Nu, we wonen daar nu anderhalve week. En er is twee keer een kleine aanvaring geweest. En dat is heel goed in ons kattenleven eigenlijk. En die vergeten dat ook weer heel snel. Gewoon omdat er geen sprake is van dit is van mij.
Ja.
Maar wat ik wel heb gemerkt, we hebben een roze kater in de buurt.
Ja.
En die komt goeiedag zeggen aan ons raam in de woonkamer. En Joost is al echt aan het blazen en aan het grommen op die roze kater van dude, dit is van ons.
Ja.
Jij blijft hier weg, want hij doet zo niet tegen Mia.
Okay.
Snap je? Dus dat is zo een goede progressie. Dus als er mensen zijn die veel kennen over katten, please bevestig mij hierin dat dit goed nieuws is. Maar zo, de verhuis zelf was voor Joost heel moeilijk.
Mm-hmm.
We hadden Mia bij mijn ouders gezet, dus die heeft daar geen last van gehad. Maar ja, er staat zoveel man in de kamer, bezig, drukte overal dozen. En dan zijn we verhuisd. En dan heeft hij echt de eerste 2 dagen echt zo rondgeslopen de hele tijd. Op zijn buik, zo heel de ruimte rond. En na 2 dagen was dat dan ook weer oké. En Mia is er dan bijgekomen. En die was meteen op haar gemak, eigenlijk.
Okay.
Maar ik denk ook, omdat die is met mij al van Brussel naar Antwerpen verhuisd. Dus als we op vakantie gingen, zetten wij Mia ook bij mijn ouders.
Ja.
Dus die kent dat wel om in andere ruimtes of in een omgeving te zitten. Dus die was eigenlijk snel op haar gemak. En ja, ze moeten het nu nog een beetje uitklaren wie dat de baas is.
Ja.
En de ene dag denk ik, oh, Mia is echt aan het rulen hier. Ja, en de andere dag is dan weer Joost. Maar zolang dat we er niet continu moeten bijzitten als ze in dezelfde ruimte zitten, is dat echt al een prestatie.
Ja.
En dat was in het vorige huis niet het geval.
Nee.
Dus
goed nieuws.
Ik hoop dat het zo verder gaat.
Oké, goed.
Er is ook veel true crime nieuws, hè?
Er is veel true crime nieuws. Maar ik zou toch willen beginnen met George Floyd.
Oh, tuurlijk. Ja, absoluut.
Voor de mensen die niet weten waarover het gaat, er is een zwarte man in Amerika op een agressieve manier gearresteerd geweest en overleden tijdens zijn arrestatie met de simpele reden dat de agent met zijn knie in zijn nek is gaan zitten, dat 8 minuten en zoveel seconden heeft volgehouden en die man is gewoon verstikt en gestorven. Er is een hele golf van protest gekomen in eerste instantie in de Verenigde Staten op het politiegeweld tegenover de zwarte bevolking enerzijds en gewoon de racistische aard van, denk ik, ordendiensten in Amerika in het algemeen. Mm-hmm. En ik ben heel dankbaar dat dat alsnog ook tot bij ons is gekomen eigenlijk. Dat ook in België de mensen zijn wakker geworden. Er is op de sociale media heel veel gebeurd. En ik denk dat hetgeen dat de meeste onder jullie en wij ook hebben gezien, is die Blackout Tuesday. Namelijk dat heel veel mensen uit de entertainment business, maar in het zeewel eigenlijk iedereen dat geen racist is. En dat antiracistisch is, heeft een zwart vierkant geplaatst. Ik was zo teleurgesteld. Want ik ging ervan uit. Dus wij hebben met onze account, ik heb op mijn privé-account een zwart vierkant gepost, maar ook met de account van de Volksjury. En ik ging ervan uit, we hebben al zaken behandeld waar racistische
of van huidskleur een motief speelt.
Een motief is, of waar dat een racistische ondertoon is. En ik dacht dat wij daar altijd heel duidelijk over waren wat onze mening is. Silke en ik zijn zeer antiracistisch. Dat komt er bij ons gewoon niet in op. Ik vind het verschrikkelijk, ik moet ervan wenen. Dus mijn hart bloedde toen ik zag dat wij ook negatieve reacties hebben gekregen op het feit dat we zouden meedoen met heel deze zever. Dergelijke berichten hebben wij ontvangen. Dus ik wil eigenlijk gewoon aan alle mensen die het hebben gestuurd of die dachten iets te sturen, maar gewoon op hun lip hebben gebeten, gewoon even zeggen dat hier geen plaats is voor jullie.
Nee, absoluut niet. Ik heb dan liever zelfs dat we luisteraars verliezen.
Ja, jullie mogen echt nu vertrekken.
Over uit te spreken. Ik vind het zo belangrijk dat we dat doen, dat we hier een standpunt innemen. Ik heb vaker gedacht over andere politieke onderwerpen, van goh, misschien moeten we ons daar niet over uitspreken, want dat doet er niet ter zake per se. Maar dit gaat echt over mensen.
Ja.
En dit is zo belangrijk. En het is nog steeds zo erg aanwezig in onze samenleving. Ook mensen die zeggen van ja, de protesten hier in België zijn naar aanleiding te protesteren tegen het politiegeweld in Amerika. Maar dat is niet waar. Niet alleen. Het gaat ook vooral om het racisme dat mensen hier heel erg ervaren.
Ja.
En ik vind het zeer triestig eigenlijk dat mensen dat niet kunnen aanvaarden of niet in zichzelf diep kunnen kijken om te beseffen dat ze ergens fout zijn, omdat ze dan schrik hebben om als racist bestempeld
want
te worden.
Dat vind ik ook het hele moeilijke aan de zaak. Hè. Ik ben sowieso op privévlak niet iemand dat heel veel post op de sociale media. En ik ga inderdaad ook niet snel kleuren bekennen. En zeker ook in dit geval vond ik het heel moeilijk om mij hierover uit te spreken. Omdat ik, als ik naar mezelf kijk, ik in het verleden waarschijnlijk ook assumpties heb gemaakt. Mm. Of gedachten heb gehad die racistisch zijn. En ik schaam mij daarvoor, maar ik moet mij daar niet voor schamen. Ik kan alleen maar leren. En ik wil elke dag leren om antiracistisch te zijn. Want dat is echt hetgeen dat ik ja. wil en hoe dat ik mij ook voel. Zeker zo'n reacties houden u ook tegen om u daar verder over uit te spreken, maar ik besef gewoon dat niet aan de orde is en dat nee. we gaan moeten blijven tonen wat dat onze intenties zijn. En dat is gewoon verdwijnen. Ja, echt waar, verdwijnen.
Nee, ik heb net hetzelfde gevoel. Ik heb het al aangehaald in de aflevering over June en Jennifer, mm-hmm. dat ik bepaalde assumpties heb gehad, zij het over Zwarte Piet, of gewoon dat je denkt... Goh, ik kan nu de straat oversteken, want ik voel me niet ja. veilig bij bepaalde mensen. Allee, maar dat zit gewoon zo in onze samenleving ingebakken, die assumpties ook.
Ja.
En ik schaam me daar ook heel erg hard over dat, mm-hmm. Dat ik zo gedacht heb. En iedere dag opnieuw moet ik daar tegen vechten ook, omdat het net zo ingebakken zit. Mm-hmm. En daarom is het ook zo belangrijk dat je erover leert, dat ik erover leer.
Ja.
Want... Ik ben absoluut anti-racisme, maar gewoon omdat onze samenleving op bepaalde... Dat is dat structureel racisme. Omdat onze samenleving zo op bepaalde manieren is opgebouwd en onze geschiedenis die we
ja.
hebben,
ja.
Zit het er gewoon heel erg ingebakken. En het is alleen maar goed dat mensen op straat komen om er tegen te protesteren. En je kunt alleen maar... je moet gewoon erkennen dat je fouten hebt gemaakt ja. in je gedachtegang of zelfs in je gedrag. En dan is de volgende stap om te leren en je er tegen uit te spreken.
Ja, ja absoluut.
En ik heb een paar suggesties.
Ja, het is grappig, want we hebben dit weer los van elkaar gedaan. Ik heb vier televisieprogramma's opgeschreven. Je hebt ook wat media
ook een paar.
Opgeschreven. Om te beginnen, eentje dat we delen misschien, ja. is The 13th. Is een documentaire film. Die op Netflix staat. De regisseuse heeft hem nu ook op YouTube geplaatst, gratis te bekijken. Dus je hebt geen reden om hem niet te zien. En het gaat dus over het 13e amendement. Ja, ik weet niet of dat de juiste vertaling is, van de Verenigde Staten, waarin slavernij wordt afgeschaft. Maar waar direct in hetzelfde amendement wordt gezegd, slavernij is niet toegestaan, behalve als de persoon in kwestie criminele feiten heeft gepleegd. En het is eigenlijk een korte, bondige geschiedenis ja, van structureel en ja, systematisch racisme
en
in Amerika.
En hoe de zwarte Amerikanen eigenlijk gewoon gecriminaliseerd zijn ja. geweest. Omdat dat amendement dat toeliet. Gewoon voor rond te hangen op straat.
Ja.
Gewoon al maar voor iets verkeerd te zeggen. Mm-hmm. Werden mensen gewoon systematisch opgepakt. En zo zijn steeds meer mensen in moeilijkheden gekomen mm-hmm. ook. Omdat een bron van inkomen, de man des huizes of zeg maar iets, in de gevangenis terechtkomt. Ja. En zo in armoede sukkelen. En het is gewoon echt zo'n vicieuze cirkel. Mm-hmm. En ik wist hier niet van.
Nee. Nee.
En dat choqueert. Ja, het feit dat wij zo weinig weten daarover, mm-hmm. dat het allemaal zomaar onder de mat wordt ja. geveegd. En dat sluit eigenlijk vlekloos aan op mijn. Op een andere tip die ik wil geven, want het is geheel terecht ook heel veel gegaan de afgelopen dagen over Leopold II, mm-hmm. Koning der Belgen. Omdat ik weet nog dat ik daar les heb over gehad in het 6e middelbaar.
Ja.
En dat vind ik één al veel te laat om dan pas mm-hmm. te leren hierover. En ik wou terug een beetje opfrissing daarover. Hè. Ik weet natuurlijk
wat er gebeurd is.
Maar de details daarachter en zo. Ja. En ik dacht, goh, er moet hier toch wel al eens een podcast over gemaakt zijn of zo.
Ja.
En ik heb er eentje gevonden.
Ja.
En het is dan nog een Amerikaanse podcast. Die heet Behind the Bastards. En dat is een podcast die eigenlijk gewoon de verschrikkelijkste mensen ter wereld behandelt. Het gaat over Hitler, het gaat over Kim Jong-un en ook onder andere Leopold II.
Ja, want voor alle duidelijke mensen, hij past echt in het rijtje. Hè?
Oh, absoluut. Ja. Absoluut. Ik ben van mening dat al die standbeelden gewoon moeten verdwijnen. Absoluut terecht.
Ja, inderdaad. Wat niet wil zeggen, want dat is echt ook de kritiek dat dan heel veel rechtse mensen geven, is dat ja, maar als je die standbeelden weghaalt, dan moet je het park in Tervuren weghalen en het Jubelpark en Oostende. En nee, er wordt niet gezegd dat we die gebouwen gaan weghalen, maar je kunt wel op zijn minst die mensen op zijn paard van dat gebouw halen.
De verheerlijking. Ja. Absoluut. Ja. Absoluut. Want ik las dat vandaag het standbeeld in één keer is weggehaald, nadat die beklad is geweest. En dan zo, dan las ik, ja, het standbeeld stond er wel al sinds 1800 en zoveel. En dan denk ik, ja,
zo spijtig.
En het moet, en ook zo, het moet gerestaureerd worden. Nee, gooi het in de vuilbak. Allee.
Ja, of op zich mocht je van mij mocht je het restaureren. En plaats alle standbeelden samen in een museum als duiding. Maar een goede duiding en niet de duiding die dat we vaak
krijgen.
Maar
ik vrees dat dat er dus niet gaat komen. Want dat is ook wat ze in Oostende hebben gedaan. Ze hebben er een plakkaatje bij gezet. Maar nobody... Niemand ziet dat er daar een plakkaat hangt. En dan denk ik, ja, haal het dan gewoon weg. En zet er gewoon een eerbetoon aan de slachtoffers die gevallen
zijn. Ja, absoluut. Het is echt niet zo moeilijk. Het is echt niet moeilijk.
Nee, het is toch geen wiskunde?
Nee. Zelfs ik kan geen wiskunde, kan dit. Nee, maar inderdaad, haal de standbeelden weg. En ook iedereen die nu iets voelt opborrelen om hier een reactie op te geven en ons een privébericht hierover te sturen of... een publiek bericht. We gaan hier niet op antwoorden. Dit is
ons standpunt en wij staan hier 100% achter.
Ik wil hier geen discussie over voeren. Be my guest en check onze tips. Ik heb trouwens nog een Belgische tip.
Check die eerst en kom dan even terug.
Ja, en kom dan even terug. Als je dan echt nog denkt dat je iets nuttigs te zeggen hebt, maar ik betwijfel het. Kinderen van de kolonie. Dat is een canvasprogramma, is te bekijken op VRT nu. En gaat echt over de geschiedenis van de kolonisatie van Congo. Dat is de gelukkig enige kolonie dat we hebben gehad.
Ik wil trouwens ook wel eens, want hij past hier perfect in over Leopold II doen, een aflevering.
Heel graag.
Of een meerdere aflevering.
Heel graag, want hij zit echt in mijn leven vervlochten. In die zin dat ik naar school ben gegaan in Tervuren. Ja. Echt heel mijn jeugd in het park van Tervuren heb doorgebracht. Mijn ouders hebben een buitenverblijf in Oostende. Ik heb altijd geleefd in de rijkdom dat hij met geld dat niet van hem was, heeft gemaakt. Hij past zeker in het rijtje. Dus Kinderen van de kolonie, 5 afleveringen over de kolonisatie van Congo. Heel confronterend, want er zijn Congolese mensen van 90 jaar oud die zelf zeggen dat ze de blanke... ik mag deze woord niet meer gebruiken. De witte mensen... Kijk, voilà, ik leer elke dag. Ja. De witte mensen missen. Dus het is echt heel... echt heel pijnlijk om te zien. En dan een vrouw die dat dan, waarvan haar man zo een opperste bevelhebber was in een provincie. Ja. Die enerzijds dan wel toegeeft dat er wat dingen zijn gebeurd, maar anderzijds, ze moesten toch een beetje worden geholpen. En het is heel confronterend om te zien. Maar heel goed, en ook om de geschiedenis te vatten, want heel veel mensen van onze leeftijd weten totaal niet wat dat er is gebeurd. Nee. Hè? Bij mij start dat al met het feit dat er in 1885 een klein bijeenkomstje was met wereldleiders uit Europa die gewoon de kaart van Afrika pakten en zeiden, en ik pak dat. En daar begint het gewoon. En dat is gewoon... ik moet daarvan overgeven. Maar dus Kinderen van de kolonie op 14 uur te herbekijken.
Ik heb nog eentje ook, die heet... is ook op Netflix, High Privilege, It's Me, Chelsea. En dat is de witte comedienne Chelsea, ik ben haar achternaam even kwijt, die op zoek gaat van dat wit privilege. Wat is dat nu eigenlijk precies? En die gaat daar ook in gesprek mee met mensen. En daarin wordt ook gezegd van ze gaat in gesprek met zwarte mensen ook.
Ja.
En dat is ook iets wat je hier soms ziet, is dat wij, ocharme de witte mens, de schuld moeten dragen van onze voorvaderen. En wij ons in de armen storten van de zwarte, van kijk ons eens beschaamd zijn. Ja. Terwijl wij moeten hen daar niet mee belasten.
Nee,
hè? Wij
moeten
ons zelf die schaamte te boven komen. Praat eronder met uw witte vrienden. Maar val anderen daar niet mee lasten, die er al zoveel last van ondervinden.
Absoluut.
Het is een heel interessante documentaire. En ze praat ook met mensen die eerder conservatief zijn en ontkennen dat wit privilege bestaat. Maar ik kom het ook dagelijks tegen in mijn leven. Ik ben onlangs... we hadden de wagen en we hadden nieuwe nummerplaten. En ik had die omgekeerd opgehangen. Mm-hmm. En opeens de politie achter mij. En ik zei, oh, oké. Okay. Maar ik heb me er heel makkelijk kunnen lullen, zeg maar. Oh ja, ik hang het straks wel fatsoenlijk. Maar voor hetzelfde geld, als ik van een andere origine was geweest... was dat verhaal helemaal anders afgelopen. Kijk maar naar George Floyd, die vanwege een, als ik het goed heb, een vals $20 biljet om het leven is gebracht.
Ja. Want daar gaat ook, dat is ook iets de discussie. Allee, we hebben het daar straks tegen elkaar gezegd. Zelfs als die man een seriemoordenaar is, het is niet de bedoeling dat je tijdens je arrestatie sterft. Nee. Hè? Iemand moet op een proces krijgen en voor lang worden vastgestoken. Of als hij dan uit Amerika komt, desnoods een doodstraf krijgen als er iets gebeurd is. Maar het gaat erover dat als ik morgen... Allez, ik heb daar straks tegen u gezegd. Als ik morgen met een berg drugs in mijn koffer word tegengehouden, ga ik niet sterven als ik word gearresteerd.
Nee,
hè?
Nee. En dat is zo belangrijk om het is niet eens een nuance. Dat verschil te zien in hoe dat mensen behandeld worden.
Ja.
Je merkt gewoon heel erg in allez, het is gewoon structureel. Hè. Het is in het onderwijs. Het is als je een appartement wil kopen of huren. Het is overal zijn wij bevooroordeeld. Ja. En dan zeggen mensen van... Ja, maar ik leef ook in armoede hè, als witte persoon. Of ik heb ook moeilijk. Maar jij bent nooit... Als je bij wijze van spreken in het ASO bent begonnen en je punten waren goed, hebben mensen nooit tegen je gezegd, ik denk dat BSO voor u beter is.
Ja, nee, absoluut.
Terwijl dat bij andere mensen wel het geval is van andere origine. Dus...
Ja, ik heb nog een beetje gelijkaardig, misschien voor de Nederlandse luisteraars, ik heb hem zelf nog niet gezien, ik wou hem kijken, maar omdat ik in België woon, gaat het niet.
Ah, okay.
Wit is ook een kleur, het is een Nederlandse, ik denk NOS-documentaire. Een beetje hetzelfde, hè? Een documentairemaakster die daar mensen die geen idee hebben van hun wit privilege daarmee confronteert. En dan als laatste heb ik de fictiereeks op Netflix When They See Us.
Ja.
Het is een fictiereeks, maar het is gebaseerd op waar gebeurt de feiten, namelijk vijf tieners die, waarvan de meeste zelfs onder de leeftijd van 18 worden geframed, gewoon kort, voor de verkrachting en bewusteloosheid maken van, want ze overleeft het uiteindelijk, de vrouw, van een vrouw in Central Park in New York. En het hele juridische proces dat er...
Aan vasthangt.
Het is een van de reeksen waar ik lang slecht van ben geweest.
Mm.
Echt heel lang. Dat is goed binnengekomen. Kijk al onze suggesties. We hadden gezegd dat we geen suggesties gingen geven. Maar dit is echt heel belangrijk. Dus kijk ze. Leer elke dag. Ik maak ook fouten.
Zeker.
Maar het is genoeg geweest gewoon.
Speak out.
Ja.
Wat ik nog wil meegeven is van als je iemand iets racistisch hoort zeggen of iemand zich zo gedraagt, zeg er iets van.
Ja.
Ook al is het uw beste vriend, ook al is het uw favoriete onkel, of ook al aan tafel, aan de eettafel bij familie, is het normaal dat je de vrede wilt bewaren.
Ja.
Maar om dit te doorbreken is het ook aan ons.
Ja, tuurlijk.
Wij maken hier ook een zeer groot onderdeel van uit. En als wij het gewoon allemaal maar laten begaan, zal er nooit iets veranderen.
Ja, en als je het laat begaan, ben je ook schuldig voor mij. Dus spreek.
Voilà.
Ander true crime nieuws. Ik denk dat we nog nooit zoveel berichten hier hebben over gekregen.
Nee. Over alle tweede feiten.
Ja,
waar
het over maar hebben. We zullen eerst misschien beginnen met Maddie.
Ja.
De mensen die dat niet onder een steen hebben geleefd de afgelopen week zullen wel in het nieuws hebben gezien passeren dat de Duitse politie een verdachte heeft aangeduid in de verdwijningszaak van Maddie McCain. We hebben er een aflevering over gemaakt. De kleuter die verdween in Portugal. I love Duitsers. Ik ga het even zeggen. Dat is dan niet, we denken een verdachte te hebben. Nee, we hebben een verdachte. We hebben bewijs. Laat ons even doen en we gaan het u tonen. Ik vind dat echt goed. Die zijn zo straightforward. Dus ik hecht hier heel veel geloof aan. Ik denk ook echt dat Christian, want dat is zijn naam, dat hij de mogelijke dader is. Hè?
Ik heb ook de allereerste keer, dat zal waarschijnlijk ook zijn door wat dat jij zegt, nu zoiets van dit is hem.
Ja. Ja.
Dit is hem. En het is zo maf, omdat we hebben er een aflevering over gemaakt. En we hebben toen ook nog gezegd, laat ons hopen. Hè.
Mm-hmm.
Maar je verwacht het niet meer. En toch, dat is net zoals met Nicky Verstappen ook.
Ja.
Nu toch zijn er nieuwe ontwikkelingen in het hele verhaal. Dus het ligt niet stil. Het blijft wel gaan.
Ja.
En ik vind het heel knap dat ze nu deze verdachte hebben gevonden, die ook daadwerkelijk wel bepaalde linken heeft met Portugal. En, ja. en zelfs met het hotel waar dat ze zijn verbleven.
Ja. Ja, het enige wat ik er nog... want je leest zo wat krantenartikels en soms spreekt het elkaar tegen. Mm. Maar wat ik wel heb, wat overal terugkomt, is... Dit is een persoon die 17 strafbare feiten... Seksueel strafbare feiten op zijn krefstok heeft staan. Het feit dat hij een mens op dat moment vrij rondliep in een vakantieoord waar kinderen zijn. Dat kan er bij mij gewoon echt niet in.
Nee, inderdaad. Dat is maf, hè. En hij zou dan blijkbaar ook nog hulp hebben gehad, heb ik gelezen, van iemand die in het hotel werkte, van kijk, die mensen gaan daar altijd eten, je kunt daar... Het zou dan, wat ik heb gelezen, alleen over inbraak zijn gegaan.
Ja.
En ja, er lagen dan toevallig nog 3 kinderen.
Ja.
En hij zal daar misbruik van gemaakt hebben. Maar wat mij ook verbaast, of net niet, het is mogelijk bekijkt, is dat je ook waarschijnlijk aan andere zaken gelinkt. Ze zijn dat nu ook aan het onderzoeken, hè? Of je aan andere zaken kan gelinkt worden. En het kan maar zo zijn. Want als je ziet voor hoeveel zaken dat hij al veroordeeld is geweest, en heeft een hele lange tijd vrijgelopen.
Ik krijg er zo wat een Dutroux-vibe bij. Want dat was ook ineens, en ineens waren er meer slachtoffers.
Ja. Maar ik krijg er wel serieus van, het kan wel echt zijn dat er nu echt dingen van onder het stof worden gehaald waar hij mee te maken heeft.
Ik kan alleen maar hopen dat de slachtoffers, die vermoedelijk, want dat hebben we vandaag ook gehoord, vermoedelijk al gestorven zijn, overleden zijn, niet te lang hebben moeten lijden en dat er eindelijk vrede komt voor die ouders.
Ja, die ook beschuldigd zijn geweest.
Maf. Heel maf.
Ja, maf dat dan... 2020 is echt helemaal anders aan het uitdraaien dan ik ooit had gedacht.
Ik zeg het tegen het einde van het jaar, Ben van Nijvel.
Ja. Over de Bende van Nijvel gesproken.
Ook heel veel berichtjes over gekregen. Ja, er wordt een fictiereeks gemaakt. VRT en RTBF gaan samenwerken voor een fictiereeks over de Bende van Nijvel. Dus we hebben al een fictiefilm. En nu krijgen we een fictiereeks over de Bende van Nijvel. En Silke en ik hebben afgesproken, en jullie gaan hier heel blij mee zijn, nog voor de eerste aflevering op tv komt, zal er de special zijn. Nu, ik werk zelf in fictieproductie en dat duurt zo lang, dus we hebben nog heel veel tijd. Nee, ik ben heel blij met het nieuws. Ik ben heel benieuwd wat ze ervan gaan maken.
Ja.
En ik heb mijn hart vastgehouden met de film. Dat gaat nu hetzelfde zijn. Maar ik vind het goed. Alle beetjes helpen om zo'n zaak in de media te houden. Ik ben zeer benieuwd naar de keuze van... gaan ze die daders in beeld brengen? Gaan ze in de reeks een kant kiezen?
Ja, een theorie uitgaan, volgen.
Ja. Want de film heeft zich gefocust op de slachtoffers en heeft altijd de daders zo in het ongewiste gelaten. Maar een fictiereeks zit je met meerdere afleveringen. Je kunt niet anders dan...
Er moet iets mee gedaan worden.
Dichter bij die daders komen, gaan ze durven de richting van justitie heeft er iets mee te maken, politie heeft er iets mee te maken, rijkswacht heeft er iets mee te maken, gaan ze dat allemaal durven aanhalen?
Ja, want daar gaan heel veel reacties op komen, als ze dat pad op gaan.
Ja, dus ik ben zeer benieuwd, maar dus wij zullen zeker een special maken voor... voordat dit ter sprake komt.
Nog even gestart,
en dan eentje, sorry, want we waren daar straks even onze losse flodders aan het overlopen. Ik heb hem niet opgeschreven, maar de ontvoeringszaak in Limburg.
Oh my god, ja. Inderdaad.
Ik ben, om te beginnen, ik weet niet of er journalisten naar ons luisteren, los van lieve Silke, maar ik ben zo trots dat die dat embargo niet hebben gebroken.
Het verbaast mij zo hard.
Ook. Ik kan toch niet?
Een 13-jarige jongen die ontvoerd wordt en we zien daar nu pas iets... Want er zouden kranten verkocht zijn geweest, potverdikke.
Mannekes, de mensen zouden echt...
Amai, de gast die scoop had en dat niet mocht brengen, hoe hard heeft die gebaald?
Die heeft echt gebaald. Ja, dus voor de mensen die het niet weten, misschien als ze het in Nederland niet echt weten, maar er is een 13-jarige jongen... in april al gekidnapt geweest uit zijn huis. 42 dagen opgesloten geweest. En wij zijn dat als gewone burgers pas te weten gekomen op het moment dat ze, ja, dat ze hem hebben kunnen bevrijden, ja, eigenlijk. Hè. Er is losgeld betaald, dat weten we. We weten dat de ontvoerders waarschijnlijk uit extreem-islamitische terreurorganisaties komen. En we weten dat de familie van de jongen een verleden heeft in drugshandel. Dus ze zijn nu zo wat aan het zoeken.
Maar wat dan de concrete links zou zijn?
Het enige wat ik dacht was, want ik ben niet voor het moorden en elkaar een loef afsteken en eens een crimineel, altijd een crimineel. Maar ik dacht wel, die extremistische moslims, die echt ook al in België door de mazen van het net zijn geglipt. Ik heb er vandaag een diepte onderzoek, een journalistiek stuk over gelezen. Een mens die echt al achter 3 aanslagen heeft gezeten, Madrid, Parijs, bij België betrokken was en 3 jaar voorwaardelijk heeft gekregen. Mm. Mm. Dus ik dacht, dat is wel durven om dan een kind te ontvoeren van een familie die banden heeft met de drugswereld. De kans dat die wordt gelyncht is heel groot en ik ga niet heel hard wenen als dat gebeurt.
Nee, maar het is echt zo'n opmerkelijk verhaal. Ik zag dat bericht binnenkomen en ik dacht, huh?
Allee, echt, heb ik dit gemist? Ik dacht welke ontvoering? Waarom weet ik van niks?
Ik dacht echt dat exact. Van, heb ik onder een steen geleefd de afgelopen weken? Dat ik dit heb, of heb ik dit gemist door al het coronanieuws en zo? Ja. Want normaal gezien vlieg je hierop als journalist. Ja, en gewoon als lezer of geïnteresseerde daarin.
Ja, ja, ja.
Wilt je gewoon echt alle details weten? En het feit dat iedereen zich daaraan gehouden heeft, vind ik heel straf.
Ja. Dus bravo aan alle journalisten. Want kijk, het kind is levend, levend uitgeraakt. Dat is wel echt heel goed.
Absoluut, ja.
En dan heb ik nog een laatste, heel moeilijke losse flodder die niet zo los is. Maar iets dat ons van het hart moet. We krijgen heel graag berichtjes van jullie. We lezen al jullie berichtjes. En dat willen we even benadrukken. We lezen alles. Jullie berichtjes. Nee. Ik ga geen concrete voorbeelden noemen, maar weet dat negatieve berichten bij ons extra hard binnenkomen. Zeker dingen waar we niks aan kunnen doen. Hè. Woorden dat we verkeerd uitspreken, waar jij je aan ergert. Want ik spreek geen enkel woord echt verkeerd uit, maar ik vermoed dat het dan gaat over een accent. Te veel zeggen. Krijgen we ook... sorry, kon ik niet laten. Krijgen we regelmatig binnen afleveringen die je minder goed bevallen, dingen die je vindt dat we niet leuk hebben gebracht. Ik begrijp het, maar ik begrijp niet dat je daarvoor een bericht moet sturen, dat komt echt heel hard aan.
Het komt heel hard binnen en uiteraard waarderen we feedback. Ja. Echt, sowieso. Maar dit zijn dingen waar we gewoon niet zoveel aan kunnen doen.
Ja.
En dat komt dan gewoon wel binnen, omdat we zoiets hebben van ja, uit alles wat je gehoord hebt,
onthoud je dit
en moet je dan ook laten weten aan ons. Wij zijn geen professionele radiopresentatoren en ik denk dat iedereen dat ondertussen wel al door heeft. Dus ja, wij maken fouten of de kwaliteit is soms niet zo goed of zo, maar echt de meerderheid van jullie...
Ja, weet ook dat dat inderdaad dat gaat over een kleine minderheid, maar weet ook gewoon dat dat de berichten zijn waar dat ik s'nachts van wakker lig en Silken ook. Mm-hmm. Dus denk gewoon twee keer... Maar denk gewoon in het algemeen, en kunnen we direct ook teruggaan naar George Floyd en racisme in het algemeen. Denk gewoon twee keer na wat je post op de sociale media. Je kwetst daar echt mensen mee door iets waar dat jij misschien tipt en daarna vergeten bent.
Blijft bij ons wel echt hangen.
Blijft echt hangen. Dus denk daar gewoon even over na. We doen dit met de beste bedoelingen. En we willen jullie zoveel mogelijk plezier gunnen. Maar weet dat gewoon heel moeilijk is om zo'n reacties te lezen.
Ja, en we gaan die altijd krijgen. Hè? Daar ben ik echt van overtuigd. Maar als we gewoon... we willen ook niet heel belerend overkomen of nu. Maar we willen gewoon weten dat jullie... Of laat weten wat dat doet met ons om zulke berichten te krijgen.
Ja, voilà. En nu gaan we erover zwijgen.
Hey Silke.
Dag Laura.
Ik heb een leuk nieuwtje.
Vertel.
Ik heb een nieuwe job.
Hoezo?
Ja, ongelooflijk. Ik ben sinds kort detective geworden.
Oh, dat is wel cool. Hoe dan?
Wel, ik ben op een website terechtgekomen, crimibox.com, en daar kan je digitale of analoge moorddossiers bestellen die jij moet oplossen, dus tot een goed einde moet brengen. En ik heb zo net mijn eerste dossier tot een goed einde gebracht, afgerond en opgelost. Dus ik vind dat ik mezelf vanaf nu officieel detectieve kan noemen.
Je weet dat dat mijn droom is, dus waar moet ik zijn om mij aan te melden?
Het is heel simpel, Silke. Je surft naar crimiebox.com en ik ga u zelfs een pleziertje doen. En met de kortingscode De Volksjury in kleine letters aan elkaar krijg je korting op de aankoop van je eerste dossier.
Oké, cool. Ik weet waar ik moet zijn.
Goed, dan zijn we vanaf nu collega's.
Top. De aflevering.
Ja, zullen we eens beginnen aan de aflevering?
Yes. Ik had hem deze week gekozen. We gaan het hebben over Kendrick Johnson. Ook ja, in het licht van wat er met George Floyd gebeurd is, vond ik dit een heel interessante. En net nadat ik hem gekozen had, zijn er ook nog suggesties van mensen binnengekomen die heel graag wilden dat we deze zaak deden.
En ook
heel
toevallig. Heel grappig, want ik af en toe... mensen gaan mij echt zo belachelijk vinden. Af en toe kijk ik op Wikipedia naar moordzaken of onopgeloste...
Je zit echt niet de enige.
Nee, waarschijnlijk niet. En ik had zo 4 of 5 screenshots genomen van dingen waarvan ik dacht, oh, die moeten we nog eens doen. En hij stond ertussen.
Ah,
dus
ja, voilà.
Toen stuurde jij dit en ik dacht, ah, kijk, voilà, we zijn er.
Perfect.
Dus,
maar het is, een heel triestige en bizarre zaak.
Ja.
Er zijn conspiracy theories. Je hebt mensen die denken dat hij een accident gestorven is. Mm-hmm. En er zijn mensen die geloven dat hij vermoord is geweest. Ja. Dus wij gaan nu proberen te achterhalen wat wij ervan denken.
Ja.
Maar het is heel moeilijk, laten we dat gewoon zeggen.
Want meestal spreken Silke en ik niet echt over de opname. Of toch niet over de case vooraf.
Ja.
Maar hier hebben we toch wel een beetje over moeten ventileren ook, omdat het gewoon, het is echt een bizarre zaak. En het is echt gewoon heel moeilijk om een kant te kiezen. En zeker in het licht van vandaag wil ik niet dat als we bijvoorbeeld zeggen dat het moord is, of als we zeggen, zeggen ik neig naar accident, we maken die keuze niet op basis van wat er vandaag de dag is gebeurd. Dat wil ik gewoon even zeggen, want Kendrick Johnson is iemand is een zwarte jongen. Beide ouders zijn zwart en het speelt zich af in Amerika. Ja, dus je voelt de gelijkenissen alvast opkomen. Hè?
We zijn donderdag 10 januari 2013. En de feiten spelen zich af in Georgia, dus in de Verenigde Staten. En de studenten van de Lowndes High School beginnen eigenlijk aan hun tweede schooldag na hun kerstvakantie. En ook de 17-jarige Kendrick Johnson gaat die dag naar school, heeft plannen om s'avonds naar een basketbalmatch te gaan. Maar hij is s'avonds om 9:30 nog steeds niet terug. Dus zijn mama, Jackie, die begint zich toch wat zorgen te maken, want dat is niet...
Nee, dat normale... is niet van zijn gewoonte.
Nee, inderdaad. Normaal belt Kendrick altijd wel als hij later zou zijn en zo.
Ik wil daar trouwens even... Sorry dat ik u al onderbreek, maar even iets over zeggen. Maar mijn broer en Lucas vragen nu altijd welke zaak dat ik breng. Mm-hmm. Dus ik vertelde over de zaak en ik begon net zoals jij deze uitleg. En toen zei mijn broer, die is 17, dat is een tiener. Dat is toch niet zo raar dat hij niet thuis is om 9:30 uur. En dan wil ik nog eens... Ik heb dit al een paar keer gezegd, maar ik wil er nog eens op terugkomen. Iets is een onrustwekkende verdwijning als dat voor die persoon onrustwekkend is. Als mijn broer op een dag niet thuiskomt, ga ik mij geen zorgen maken. Echt geen. Ja. Ik heb hem wel al geleerd dat hij een bericht moet sturen. En dat doet hij nu. Als ik ergens een kwartier te laat ben, dan mocht je zorgen maken. Want ik kom nergens te laat. En het gaat dus gewoon over het gedrag. En als zijn moeder, Jackie, om 9:30 zoiets heeft van dit is niet normaal, dan is dat niet normaal.
Nee, inderdaad. Want ze belt dan naar de politie. Mm-hmm. En die zeggen inderdaad, maar madame, hij is maar 17 jaar. Hè?
Die is waarschijnlijk met zijn vriendinneken achter de boom aan het kussen. En...
voilà, inderdaad. Die komt morgen wel weer naar huis. Maar ja... 's ochtends is Kendrick er nog steeds niet. Hè? Dus zijn mama gaat ook naar hem op zoek.
Mm-hmm.
En ze rijdt ook terug naar de school. Gaat daar vragen van, hebben jullie hem gezien? Want hij is al de hele avond niet, de hele nacht niet thuisgekomen. Maar hij is daar onvindbaar. En wat dan heel luguber is, eigenlijk, zijn moeder is aan het spreken met de directeur om iets van flyers te gaan maken en zo. En dan komt er opeens een telefoontje binnen dat er een lijk is gevonden in de turnzaal.
Ja.
En die moeder heeft dat dus gehoord. Mm-hmm. Nu, op dat moment is er nog niks bekend. Maar het was alvast niet de bedoeling dat Jackie dat zou horen.
Nee, en ik denk ook, als je daar zit met de vermissing van je kind en er wordt een lijk gevonden op de school waar dat je kind als laatst gezien is, dat je de...
Ja, sorry, maar 1 plus 1 is 2. Hè. Ik denk dat zij wel zoiets moet hebben gehad van ja.
Ja, inderdaad. Dus dat is dan de volgende dag eigenlijk, hè, 11 januari, ja. om 10:00 ochtends. Hoe is dat exact gegaan, dat ze dat lijk hebben gevonden? Dus er is turnles, hè, zoals wij vroeger ook LO hebben gehad, mm-hmm. in de turnzaal. Er gaan een paar leerlingen die turnzaal binnen. En op een gegeven moment merkt een van die leerlingen dat er... Er staan opgerolde worstelmatten. Dus dat zijn niet zo de turnmatten die wij kennen.
Voor de mensen die misschien, zoals ik, een verleden hebben in de turn... Echt turnen, zo tumbling en zo. Ja. Dat zijn echt van die hele lange matten waar je verschillende oefeningen naar elkaar op kunt doen. Ja. Dat is niet super dik, maar als je dat oprolt, is dat wel echt een grote sosis, zeg maar. En die staan inderdaad verticaal tegen de muur in een hoek geduwd.
Ja, inderdaad. En een van die leerlingen ziet dus daar 2 sokken uitsteken. Mm-hmm. En die matten zijn trouwens ongeveer 2 meter hoog.
Ja.
En de leerlingen gaat daarom op een tribune van 3 tredes mm-hmm. staan om te checken van wat is hier aan de hand. En om een betere zicht te krijgen. En dan beseft hij dat dat niet meer zomaar 2 sokken zijn, maar dat er nog voeten aan vastzitten.
Ja.
En dat er dus eigenlijk een persoon in zit met zijn hoofd naar beneden in die opgerolde mat.
Ja. En er zijn trouwens weer voor de geïnteresseerden of niet geïnteresseerden, er is heel veel beeldmateriaal. Op het expliciet, heel expliciet op het internet. Crime scene foto's, maar helaas ook autopsiefoto's die verschenen zijn. Maar ik heb een neutraal getekende afbeelding van de opstelling gevonden. Okay. Dus dat is wel duidelijker. Dus dat gaan we zeker posten. Want ik begrijp, de eerste keer dat ik erover las, was ik ook zo, wat is dat met die matten?
Misschien moeten we deze foto gewoon, of die afbeelding, misschien meteen posten
bij de aflevering.
Bij de aflevering, inderdaad.
Ja.
Die leerlingen die vindt daar iemand in die mat zitten. En ze roept haar coach bij haar en ze zegt van ja, daar zit hier iemand in de mat. Maar ze dacht dat dat een grap was, dat iemand een grap met haar aan het uithalen was.
Ja.
En de coach, die klimt ook op die tribune en op die matten om te zien wat er aan de hand is. En hij ziet inderdaad dat er iemand vastzit. Maar langsboven, hij probeert eerst langsboven die persoon uit die mat te halen. Maar dat gaat niet, dus hij begint al die andere worstelmatten die daar rond stonden aan de kant te schuiven, zodat hij bij de persoon kan komen die erin vastzit. En ondertussen belt iemand 911. Maar eigenlijk beseft hij dan dat het al te laat is. Want ze ruiken de geur van ontbinding en de persoon beweegt niet meer.
Nee. En ze leggen de mat dan, dus hij staat verticaal recht eigenlijk, zodat de opening een koker is. Ze leggen de mat plat. Ze zien onmiddellijk dat er bloed en overgeefsel in de mat en op de grond ligt en ze rollen de mat dan uiteindelijk uit. Wat dat echt voor mij zo'n bevreemdende
ervaring
actie moet zijn. Want je weet dat je een lichaam, een dood persoon aan het ontrollen bent. Hè. Dat is echt, dat moet zo vies zijn.
En vooral ook, het gaat om middelbare scholieren.
Ja,
die
dus daar staat een klas
hebben.
Van middelbare scholieren en dan die LO-leerkracht die dan die mat ontrolt. En dan zien ze, het lichaam is toegetakeld, maar daar zullen we straks dan nog wel dieper op ingaan. Maar zij herkennen wel Kendrick Johnson als de overleden persoon eigenlijk die in de mat zit opgerold.
Ja, dus Kendrick is dood, hè?
Ja.
En met dat ze hem vinden, ondertussen is het 11:00, gaat de school eigenlijk meteen in lockdown en begint de politie meteen met een onderzoek.
Ja.
En wat ze hebben gedaan, de politie heeft zich gebaseerd op verschillende beveiligingscamera's. Er gingen er meerdere in de turnzaal ook. En je ziet Kendrick de turnzaal inlopen, maar je ziet niet wat er bij de matten gebeurt.
Nee, daar is geen camera specifiek op gericht.
Nee.
Want ze hebben echt de hele dag eigenlijk van Kendrick kunnen reconstrueren. Hè, omdat er verschillende... Dit is Amerika, dus letterlijk in elke hoek van
de
school hangt een camera. Dus ze hebben zijn dag kunnen... En ze kunnen dan exact stellen dat hij dan binnenkomt. En dat het dan zeker 14 minuten duurt eer dat de volgende studenten de turnzaal eigenlijk binnengaan.
Ja.
Dus dat hij daar zeker 14 minuten waarschijnlijk alleen is geweest. Want er is veel te doen rond de camerabeelden, maar misschien moeten we daar straks over
Ja, inderdaad.
En de politie begint ondertussen ook andere leerlingen te interviewen. En dan komt er eigenlijk een zeer belangrijke getuigenis van een goede vriend van Kendrick, met wie hij een paar schoenen deelt.
Ja.
Ik wil er even over zeggen, want mensen gaan misschien zo denken, oh, zo erg, die kan zijn eigen sportschoenen niet kopen. Wij op school hadden ook een uniform, waarin wij moesten verplicht in een vast uniform LO-lessen volgen. Ja. En ik ben heel vergeetachtig en ik vergat dat vaak. Dus ik heb ook heel veel LO-kleren gedeeld met vrienden. Dus ik kan er mij iets bij voorstellen. En dus die vriend komt naar voren en die zegt, ja, kijk, Kendrick en ik, wij deelden ons paar sportschoenen eigenlijk. En we bewaarden dat niet in een kluisje. Er wordt op het internet wat gezegd over dat ze geen geld wouden betalen voor dat kluisje, maar daar wil ik... ik weet niet.
Ja, maar ik heb wel over in elke bron die ik heb gelezen en gehoord, wordt wel gezegd dat die school geld vroeg om, om te betalen voor zo'n kluis.
Ja.
Wat ik al helemaal absurd vind, eigenlijk, dat je als school geld vraagt voor een kluis. Ja. Maar ik denk dat dat wel echt geweest zou zijn.
Maar het gebeurt wel vaker, blijkbaar, dat studenten zoiets hadden van ik wil geen kluis of ik wil daar dan niet voor betalen. En die matten, die worstelmatten, werden echt gebruikt om hun sportmateriaal in op te slagen. Meerdere studenten hebben dat gezegd. Want wat is het ding? Die matten staan normaal niet recht, maar die liggen neer. Zodat je een beetje eigenlijk zoals een bijenkorf allemaal
gaten hebt
eigenlijk, hè, waar dat je dan dingen in kunt steken. En iedereen heeft zijn vaste mat, zeg maar, waar dat hij zijn sportkleren in bewaart. En dus die jongen met wie dat Kendrick zijn schoenen deelt, zegt, ja, wij bewaarden onze schoenen in zo'n mat. Normaal lagen die matten plat, maar het was net kerstvakantie geweest, dus waarschijnlijk heeft de kruisploeg die rechtgezet. Dus het kan jullie misschien helpen. Ik denk dat, het kan zijn dat Kendrick op zoek was naar onze sportschoenen, want hij had in de namiddag stond er ook een sportles gepland. Dus misschien had hij die matten rechtop zien staan en was hij op zoek naar zijn schoenen. En dat is eigenlijk een piste waar de politie eigenlijk vrij snel in meegaat. Die hebben zoiets van, dat kan wel. Dus stel u voor, die ziet al die matten daar recht staan. Die denkt, oh, fuck, die liggen niet meer plat. Ik ga op zoek naar mijn schoenen.
En ook, ik ben gehaast, want ik moet naar de turnles. Ja. Laat ik ze er maar snel uithalen.
Ja, in plaats van al die matten plat te leggen, zal ik wel gewoon eens met mijn arm in die mat gaan. En wat de politie dan veronderstelt is dat dat niet zo vlot is gegaan en dat hij een beetje naar beneden is geschoven. Misschien met zijn hoofd op de grond is beland en bewusteloos gevallen of zelfs niet. Mm-hmm. En gewoon in de mat vast zat, er niet meer uit geraakte en gestikt is.
Ja, want wat dat de officiële doodsoorzaak is dus eigenlijk versmachting.
Ja.
Dus dat is niet hetzelfde als verstikking, maar versmachting, dan moet je bijvoorbeeld denken aan een kind dat een kuil aan het graven is en dan bedolven wordt door het zand.
Ja.
Dat wil eigenlijk zeggen dat je niet meer kunt ademen omdat er een bepaalde druk op je borstkas wordt uitgeoefend. En dat je daardoor niet meer kunt ademen. Dus volgens de politie was het gewoon een tragisch ongeval en dat hebben ze binnen de 24 uur beslist.
Ja, inderdaad. En al het onderzoek stopt eigenlijk. Hè. Er worden geen DNA-stalen afgenomen. Er is wel wat bloed gevonden in de sportzaal en er wordt ook gezien dat er bloed is gevonden dat niet van Kendrick zelf is. Maar er is dan een andere student die naar voren komt en die zegt, ja, ik heb daar in de voormiddag een bloedneus gehad. Daar is veel bloed bij te pas gekomen. Het is waarschijnlijk van mij.
Ja, maar de ouders van Kendrick gaan daar niet mee akkoord. Die geloofden echt niet dat het een ongeval was.
Nee.
Die argumenteren zelfs dat Kendrick vermoord is geweest. En ze hebben daar ook verschillende argumenten voor, die ik nu even ga opsommen.
Perfect.
Dus allereerst de mat. Die is zo danig opgerold eigenlijk, dat de vader van Kenneth niet kan snappen hoe dat... Kenneth. Ja, de vader heet Kenneth.
Ja.
En Kendrick. Hoe dat Kendrick in die mat paste.
Ja.
Want de schouders van Kendrick waren namelijk breder dan de opening van de mat. De schouders van Kendrick waren namelijk ongeveer 50 centimeter breed. En de opening van de mat was maar 35 centimeter breed. Dus die vader heeft dat ook op beeld getoond van... Mm-hmm. Hij past hier gewoon niet in. Hoe zou je hier in godsnaam... Maar dan denk ik van, ja, als je bijvoorbeeld gaat duiken, dan doe je... Ja, ik ga het nu voordoen, maar niemand ziet dat natuurlijk.
Ik
zie je handen in de lucht. Waardoor dat je schouders ook iets meer naar binnen gaan. Waardoor dat hij misschien smaller is geworden. Is geworden om erin te duiken, als het ware. Maar bon... Dat weten we niet, of hij dat effectief zo gedaan heeft. En jij zei net dat er pas 14 minuten later leerlingen zijn binnengekomen, maar zijn moeder heeft wel gezegd van ja, er waren wel mensen in die turnzaal. Dus hoe kan het dat niemand Kendrick opgemerkt heeft als hij vast kwam te zitten in die mat? Iemand heeft toch hem om hulp moeten horen roepen of wat dan ook.
Ja.
Dus zij geloven niet dat hij er zelf is ingekropen en dat hij zo is vast komen te zitten.
Ja.
Gaat het al over het bloed?
Ja.
Nu, daar zijn toch ook wel issues mee. Ze hebben vlakbij waar Kendrick is gevonden ook bloed op de muur gevonden. Ze hebben dat getest, maar er kwam, ik weet niet of dat dan over hetzelfde bloed gaat als waar jij het net over had. Maar daar kon niks uit opgemaakt worden. Dat zal dan inderdaad misschien van dat meisje geweest zijn. Maar er werd ook bloed gevonden in de badkamer. Maar ze weten niet, ze hebben dat nooit getest. Ze weten niet van wie het is. En als het er al langer zat, waarom is het dan nooit gepoetst geweest? Waarom is dat er niet afgehaald?
Ja.
Dus er zijn wel bepaalde elementen die niet goed zijn onderzocht.
Ja.
Er zijn nog elementen die echt wel in bewijs hadden moeten zitten, wat niet gebeurd is. Zo is er een trui en een schoen gevonden, waarvan ze vermoeden dat het bloed was. Maar we gaan het nooit kunnen weten, omdat ze niet in bewijs zijn meegenomen.
Dat is eigenlijk het grote probleem met deze zaak. En waar ik de ouders enorm in kan volgen, is dit is een verdacht overlijden. Ja. Hè? Je vindt niet elke dag iemand in een opgerolde mat.
Nee, en sowieso, versmachting is een doodsoorzaak die zeer, 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 zeer weinig voorkomt.
Ja, en ik kan begrijpen dat als je het op papier ziet, dat je zoiets hebt van ja, dit is er gebeurd, maar ik begrijp de ouders zeker en vast dat zij bijkomend onderzoek vragen. Iets anders waar dat ze het heel moeilijk mee hebben, en ik geloof dat ze de autopsiefoto zelf hebben gedeeld, dat die zo ondertussen op het internet overal staat, is die autopsiefoto.
Mm-hmm.
Ik liet hem daar straks ook aan mijn broer en Lucas zien, en die zeiden ook, wow, maar dat is toch echt, dat kan toch niet dat je er zo uitziet. Mm-hmm. Als er niks met u is gebeurd. En het is wel een opmerkelijke foto. We zullen hem delen op onze stories. Ik ga hem niet posten, want ik vind het echt te luguber. Maar het is eigenlijk een foto van het bovenlichaam en het hoofd van Kendrick, waarbij eigenlijk alles vanaf de schouders tot aan zijn haarlijn echt zwart is. Dus veel donkerder dan zijn huidskleur. Mijn eerste gedachte was...
opgezwollen.
Ja, en helemaal opgezwollen. Zijn lippen zijn opgezwollen, zijn hoofd is opgezwollen. Echt alsof... Het is inderdaad, als je dat gezicht ziet, denk je, die is echt in elkaar geslagen. Anderzijds mogen we niet vergeten dat als effectief er gebeurd is wat er is gebeurd, dat hij meer dan 24 uur ondersteboven heeft gehangen.
Ja, inderdaad. En ook wat ik ook heb gelezen... We moeten hier ook advocaat van de duivel zijn, natuurlijk. De advocaat van de ouders zelf zegt dat we niet te veel belang mogen hechten aan die foto, want die foto heeft heel veel mensen op de barricades gezet. Mensen zijn op de barricades gesprongen, omdat de ouders hebben die foto zelf gepubliceerd, omdat ze zoiets hadden van, ja, er moet iets gebeuren.
Ja.
Maar, zegt die advocaat, na een autopsie ziet een lichaam er vaak heel anders uit dan hoe dat het gevonden is geweest.
Ja.
En het lijkt echt alsof dat hij in elkaar geslagen is geweest en zo. Maar ik kon daar verder ook niet veel meer informatie over vinden.
Nee.
Dus heeft die advocaat gelijk? Ik weet het niet. Hebben de ouders gelijk? Is hij toch in elkaar geslagen geweest? Kan.
Moeilijk.
Maar het is moeilijk om te bepalen. Ja. Maar die foto heeft in ieder geval de zaak van Kendrick wel...
Terug naar voren gebracht. Iets anders wat ik ben tegengekomen... waar ik de ouders nog meer in volg eigenlijk... gaat over de kleren. Kendrick was uiteraard niet naakt in die mat. Die had kledij aan. Zoals gebruikelijk is dat na autopsie en na een overlijden de kledij wordt teruggegeven aan de ouders of wordt in bewaring genomen voor onderzoek. Maar toen de ouders de persoonlijke spullen van Kendrick die bij hem waren gevonden, wouden gaan ophalen, werd erin meegedeeld dat de kledij verloren is gegaan. Dus de kledij waarin dat Kendrick... gestorven is, was verloren gegaan.
Wat heel raar is. En dan denk je al, conspiracy theory of zo.
Is dat een domme politieagent dat effectief kwijt heeft gedaan? Of mochten die kleren niet gevonden worden omdat daar misschien bewijsmateriaal op zat dat als de ouders een onafhankelijk onderzoek zouden willen starten, ze zouden kunnen gebruiken?
Ja, inderdaad. Het is heel die autopsie schreeuwt dat er iets loes aan de hand is.
Ja.
Echt waar. Want ook... dat van die kleren, één al.
Ja.
Maar ook toen het lichaam van Kendrick geïdentificeerd moest worden van de familie, kreeg de familie geen toegang meteen. Nee. Nu, de politie had geconcludeerd dat het geen verdacht overlijden was. Mm-hmm. Dus in de wet staat daar dat de familie dan binnen de 24 uur toegang moet... binnen de 24 uur toegang moet krijgen als het geen verdacht overlijden is. En dat is hier niet gebeurd. Pas, ze hebben hem vrijdag gevonden, ja. Vrijdagochtend. En pas zondagavond of zo heeft de vader van Kendrick toegang gekregen.
Ja, ja.
En je hebt die kleren dan ook al... ja, die autopsie is... die elementen zijn wel raar. En ook het feit dat heel die crime scene ook al niet correct behandeld is geweest.
Nee, absoluut niet. Ja, en om te beginnen, en dat begrijp ik ergens nog wel, maar bijvoorbeeld die mat stond verticaal. Omstaanders hebben die platgelegd en uitgerold. Zo is er ook, maar dat, ja, daar vind ik heel moeilijk om daar een oordeel over te vellen. Er wordt gezegd dat de schoenen die dat Kendrick deelde met zijn vriend, dat die bovenop zijn lichaam lagen. Dus dat hij er eerst in zat en die schoenen dan pas achteraf. Maar dan vraag ik me af, hoe kunnen ze dat weten? Want ze hebben die mat platgelegd en opengerold.
Gaat het over de schoenen die hij wou nemen? Of
zijn schoenen, maar dat weet ik niet.
Ik denk dat het... dat vraag ik me dus ook af. Hè. Dus ze hebben inderdaad die schoenen gevonden die zo... Hij zak er dus ondersteboven in. En die schoenen zitten zo achter zijn knieholte ongeveer. Het lijkt inderdaad alsof ze er terug ingeschoven zijn door iemand.
Ja.
En de vraag is dan, 1, is dat door de moordenaar? Of 2, is dat gebeurd door bijvoorbeeld de coach die de mat had uitgerold en dan alles terug heeft willen leggen zoals dat hij het gevonden had ongeveer? Of heeft Kendrick zijn schoenen uitgekikt terwijl hij aan het struggelen was?
Ja, en zijn die daar zo ingevallen?
Ja. Maar ze liggen er in ieder geval bij alsof ze er neergelegd zijn.
Ja, inderdaad.
En met die crime scene ook. Je ziet foto's van het lichaam van Kendrick. En daarop zie je schoenen staan van de inspecteurs. En normaal moet je zo van die blauwe... Zakjes rond uw schoenen dragen, die dragen dat allemaal niet.
Nee, maar ook voor zover ik weet is er echt geen DNA-onderzoek gedaan. Met uitzondering op dat beetje bloed dat ze dan hebben gevonden.
Nee.
Terwijl ik denk, als er iemand in een opgerolde mat wordt gestoken, dan hangt die toch vol met DNA-bewijs.
Ja. Maar het is gewoon heel... Dat is wat de conspiracy theory zo voedt.
Ja.
Of de geruchten zo sterk aanwakkert dat er wel iets meer aan de hand zou zijn kunnen geweest dan dat het gewoon een ongeval was. Mm-hmm. Maar ja, het feit dat die crime scene al niet zo goed behandeld is, ze hebben de wetsdokter pas 6 uur nadat ze hem gevonden hebben gebeld. Dat is ook echt wel een zeer, zeer grote fout.
Ja, ja.
Normaal gezien, als je een lichaam vindt, belt
die
je
komt
ter
plaatsen, hè? Ja, dat lichaam is zelfs uit de school gehaald voor de autopsie. Normaal gezien komt er een wetsdokter eerst op de locatie, zelfs ter plaatse. Ja, dat is allemaal niet gebeurd. En ik denk dat we dit zeker... we zouden het ooit moeten aanhalen, maar dat zullen we dan nu even doen. In de grotere context moeten plaatsen. Dit gebeurt in Georgia. En bij mijn weten is Georgia de meest racistische staat van de Verenigde Staten. Ik weet dat... Voor de burgeroorlog was het al verschrikkelijk, maar nu nog altijd is het een van de staten waar er nog het meeste haat en zeker haat dat wordt gevoed door ordendiensten tegenover zwarte personen zit. Mensen worden daar onterecht behandeld. Dat gebeurt daar voortdurend. Dus ik begrijp van waar de ouders komen, absoluut. En wat ze dan doen, vind ik eigenlijk niet meer dan...
ik wil gewoon nog even iets zeggen over de racisme-kwestie. De ouders van Kendrick die geloven ook gewoon dat het onderzoek en de dood van Kendrick gewoon totaal niet serieus is genomen geweest omwille van het feit dat hij zwart was. Alle onderzoekers waren wit. En zoals jij zegt, racisme is nog steeds heel erg aanwezig in Georgia. En het feit dat er al na 24 uur beslist is geweest wat dat de doodsoorzaak van Kendrick was, dat is zo snel. Als er een witte tiener in had gelegen, dan stond heel het land in rep en roer.
Ja, absoluut.
En dan was er wel iets meer tijd aan besteed dan die 24 uur.
Ja. En dan
is Wit privilege.
Dat is wit privilege. En dan gaan de ouders van Kendrick eigenlijk over tot actie. Kan ik begrijpen. Niet alles nee, kan ik begrijpen.
Ik heb gewoon nog één argument van nog een andere schoen die ze gevonden hebben.
Die bebloede schoen? Ja. Ah ja, oké. Okay, ja. Ik wou dat voor straks doen, maar doe maar.
Ik dacht, we gaan nu alles gewoon...
Ja, gaat ervoor.
Je moet zulke hier zien.
Gênant.
Ik ga het gewoon doen. Korte ja, pijn.
Gaat ervoor.
Dus... hij hing dus ondersteboven.
Ja. Hè?
En omdat hij dus versmacht is geweest, wat dat doet met u, is dat je ook begint te bloeden uiteindelijk uit uw ogen, uit uw neus, uit uw mond, uit uw oren, omdat het bloed naar uw hoofd stijgt.
Ja.
En de schoen waarnaar hij op zoek was, lag boven op de plas bloed van Kendrick. En er zat geen spatje bloed op.
Ja.
Dus hoe is dat? Hoe verklaart je dat daar geen bloed op zit?
Ja.
Dus dat is een heel sterk argument van de ouders om te zeggen van ja, die schoen is daar wellicht geplaatst geweest door iemand anders.
Ja. Heeft hij lang vastgehouden?
Ja, maar alsnog als hij met zijn arm als hij daar zo hangt en heeft die schoen vast, dan alsnog moet daar bloed op druppelen.
Ja, ja. Ja, ik weet het niet.
En dat is niet het geval.
Nee, maar ik weet het niet.
Jij weet het niet.
Ik weet het echt niet. Als we dan toch alles eraan bijhalen zijn, moeten we misschien dan toch ook over de camerabeelden spreken.
Ja, dat is goed.
En dit is echt iets... Dat ligt mij na aan het hart. Waarom? Omdat ik zit een beetje in de mediawereld en ik zie dit zo gebeuren. Dus wat vinden de ouders heel moeilijk is... het cameramateriaal is opgevraagd door de politie om een reconstructie te maken. Maar die ouders, dat zullen we straks vertellen, hebben ook een onafhankelijk onderzoek gevoerd omdat ze niet super content zijn. En al die camerabeelden zijn ook bij CNN terechtgekomen. En daar is ook een video-analyst opgezet van CNN zelf om die beelden te analyseren. En wat blijkt? Het eerste wat je mens zegt is, dit zijn niet de originele beelden en er ontbreken beelden. En dat is wat mensen onthouden. Maar als je goed luistert naar die mens, is het heel belangrijk, en niet omdat ik dit wil goed spreken, maar omdat ik het zo zie gebeuren, is, tuurlijk zijn dat niet de originele beelden. Want wat is er gebeurd? Die moord of het accident is gebeurd. Dus de politie gaat naar de conciërge van die school. Die mens heeft nog nooit camerabeelden moeten exporteren. Dit is a once-in-a-lifetime experience. Dus die begint die beelden te exporteren. Want wat blijkt, die beelden zijn inderdaad niet de originele beelden. De beeldkwaliteit ligt veel lager van de geëxporteerde beelden dan de beelden die op de camera zijn. Dat is een menselijke fout. Namelijk, Jackie, de conciërge, wist niet hoe dat hij zijn beelden moet exporteren. Hij heeft ook al die beelden tegelijk geëxporteerd. Dus wat is er gebeurd? Er zijn een paar corrupte files bij en hij had dat niet door. En dat is zo afgeleverd aan politie, maar ook aan CNN.
Dat wist ik niet. Ja.
Ja. Dus dat is achteraf heeft hij een mens van CNN daar wel echt nog zo over getuigd. Van, ik heb nooit gezegd dat die beelden gemonteerd zijn. Dat zeker niet. Maar er ontbreken beelden en die zijn corrupt, omdat die hoogstwaarschijnlijk, maar dat weet je nooit. Het kan altijd dat er mee gesjoemeld is. Mm-hmm. Maar het kan zijn dat die fout zijn geëxporteerd en dat de kwaliteit lager ligt dan de originele beelden. Dat is,
Maar het is wel opmerkelijk dat net de uren missen die het cruciaalst zijn.
Maar dat weet ik dus niet, want ze hebben toch wel de beelden wanneer hij binnengaat en wanneer dat de volgende mensen binnengaan in de sportzaal. Oh, ja. Welke beelden missen ze dan?
Ja, ze missen een heel uur van dat hij binnengaat en daarna.
Ja.
En weet je, die camera's zijn blijkbaar ook gaan af wanneer dat er beweging is of gaan aan wanneer dat er beweging is. Dus die staan niet 24 uur op 7 aan. Dus het kan ook dat ze gewoon iets niet geregistreerd hebben. Maar dan denk ik, waarom installeert je camera's?
Als dat is een vals gevoel van veiligheid.
Een vals gevoel van veiligheid, ja. Absoluut. Ja.
Maar en het deed mij ook heel erg denken aan... als er nog eens een gratis tip voor jullie. Exhibit A op Netflix. Heb je dat gezien?
Hoe zeg je?
Exhibit A op Netflix. Nee. Dat is in een paar afleveringen... heel goed, hè? Echt iets voor jullie en of echt iets voor ons. Per aflevering bekijken ze DNA-bewijs. en hoe hard dat we daarop rekenen en hoe snel zoiets fout kan gaan. En dat was dan een zaak met een vingerafdruk op een schoen en hoe dat het mogelijk is dat dat niet de afdruk is van de dader.
Ja,
en
ja, ja.
Een tweede aflevering gaat over cameramateriaal. En zeker CCTV-footage, want mensen denken, ah, ja, dat is een camera. Maar dat is niet... nu ga ik echt heel nerdy zijn. Maar een camera registreert 24 of 25 beelden per seconde. Of hoger, maar gemiddeld is cinema 24 en tv 25 frames per second. Maar zo'n... CCTV-camera zijn 6 frames per second. Dus dat is echt, dat zijn 6 foto's per seconde. Dus je mist sowieso
informatie.
Mm-hmm. En dat is dus iets dat dan in die Exhibit A op Netflix naar voren komt, is dat er eigenlijk een filmpje is waarop dat je iemand sowieso zou veroordelen, maar dat er eigenlijk valse informatie is, omdat je maar 6 beelden per seconde hebt.
Ah, interessant.
Het is heel interessant, omdat ik ook altijd bij het minste, als er zoiets gebeurt, ben ik zo... En DNA-bewijs,
en de camera,
en foto, en dit. Terwijl je zo'n dingen dus eigenlijk altijd wel een keer in vraag moet stellen. Ja. Maar ook niet te hard, natuurlijk. Hè, want ik zeg het, DNA-bewijs heeft ons al zo ver gebracht, en cameramateriaal ook. Maar weer iets moeilijk voor de ouders om te begrijpen. Als dit mijn kind is, of vriend, of zus, of broer, ik zou exact hetzelfde reageren als ouders.
Er zijn gewoon veel feiten die niet per se fout zijn.
Nee.
Maar ze kloppen ook niet helemaal.
Nee, er is gewoon geen uitleg gegeven.
En dat is het wat mij zo tegen de borst stuit in deze zaak. Ja. Maar we zullen straks nog even verder hebben over de conclusie.
Ja. Wat doen de ouders? Iets wat ik ook zou doen. Absoluut. Ze starten een onafhankelijk onderzoek. Ze stellen zelf iemand aan om het onderzoek opnieuw te voeren. En dan doen ze een van de moeilijkste dingen dat ik echt... Oh, ik zou het niet kunnen, maar ze graven hun eigen zoon terug op om een tweede autopsie op uit te voeren. En die man komt tot andere conclusies.
Dat is toch zot, hè? Dat die... Tuurlijk gaat je er dan vanuit dat je zoon... vermoord is. Als uw onafhankelijke wetsdokter zegt dat Kendrick met een stom voorwerp is geslagen geweest aan de rechterkant van zijn nek, concludeert hij. Waar trouwens de ambulanciers in een verslag over hadden geschreven dat hij daar blauwe plekken had.
Mm-hmm.
De wetsdokter argumenteert dat Kendrick helemaal... zijn dood helemaal geen ongeval was.
Nee. Hij spreekt niet van moord, voor alle duidelijkheid, maar hij zegt gewoon, dit was geen accident.
En dan heb je wel een serieuze stok achter de deur als familie om verder te gaan, denk je dan.
Ja.
Maar er wordt eigenlijk niks mee gedaan. Hè. En dat is dan ook wel vrij luguber om er dan achter te komen. Uit die tweede autopsie, blijkt namelijk dat de organen van Kendrick weg waren.
Ja.
En dat zijn lichaam gevuld was met krantenpapier. Wat ze gebruikt hadden om zijn lichaam te balsemen. En je denkt, what the fuck, nieuws? Allee, kranten in uw lichaam van uw geliefde te steken? Wie bedenkt zoiets in godsnaam? Ze hebben er vragen bij gesteld, uiteraard. En de Georgia Board of Funeral Service, die zei van, het was misschien niet de beste keuze die we gemaakt hebben, maar het is niet tegen de wet.
Nee.
Dat was blijkbaar vroeger... zeer normaal om mensen te balsemen met behulp van krantenpapier.
Ik wist het ook niet, maar mijn broer wist mij te vertellen dat je organen altijd worden verwijderd als je wordt begraven en als je gebalsemd wordt. En dat er, en ik hoop dat er begrafenisondernemers zijn die naar ons luisteren, dat er nu een soort van zand wordt gebruikt om de lichamen te vullen. Maar ik kan mij zo levendig inbeelden dat dit iets is van de jaren 40, 50, van een lichaam te vullen met krantenpapier. Ik snap dat dat voor die ouders heel confronterend is. En ik wist het ook niet.
Nee.
Als ik ooit een tweede autopsie op iemand zou moeten uitvoeren, zou ik ook zoiets hebben van, waarom is die gevuld met kranten? Maar daar hebben ze dus dan wel... En daar hebben ze dan ook een antwoord op gekregen. Dus daar ben ik dan ook wel blij voor de ouders. Daar hebben ze tenminste een deftig antwoord gekregen op hun vraag.
Maar de organen waren wel compleet verdwenen. Hè?
Ja.
Dat is ook iets wat de ouders aanhalen van, dit is wel echt gewoon raar. Want er wordt ook geen uitsluitsel gegeven over waar dat de organen zijn of wie... ze weggegooid heeft, of wat dan ook. Want het onderzoekslabo, waar Kendrick in eerste instantie onderzocht is geweest, die zegt dat ze het lichaam van Kendrick met organen hadden afgegeven aan de begrafenisondernemer.
Ja.
Maar die zegt dan weer dat ze een lichaam zonder organen hebben ontvangen, omdat volgens hen het onderzoekslabo de organen weggegooid had, door een of ander natuurlijk proces, wordt gezegd op CNN. Maar ja, er wordt verder niet op, op verder gegaan wat dat dan concreet is. En meer woorden worden daar ook niet aan vuil gemaakt. Er wordt geen, er wordt wel nog een onderzoek naar gedaan, maar het is ook weer niet duidelijk wat daaruit voortgekomen is. En de ouders hebben zoiets van, ja, maar er blijft gewoon iemand liegen van, zijn die organen weggedaan omdat er bewijs was, of zijn die per ongeluk weggegooid, wat ook nog kan. Maar niemand neemt zijn verantwoordelijkheid. Als iemand zijn verantwoordelijkheid zou nemen, zou er al veel meer duidelijk worden.
Ja, dat is waar.
Dus dat is raar.
Ja. En dan doen de ouders iets wat ik, waar ik moeilijk vrede mee kan nemen.
Ja, ik snap waar het naartoe gaat, ja.
Want ze blijven in de overtuiging dat hun zoon Kendrick is vermoord. En dan duiden ze met naam en toenaam twee verdachten aan.
Ja. Die niet door de politie...
Die nooit, ze zijn eigenlijk nooit in in het vizier gekomen. En het zijn Brian en Brandon Bell, dus twee broers. Ze zijn heel toevallig zonen van een FBI-agent. Ze waren bevriend, of toch één van de twee was bevriend met Kendrick. Er was een soort van ruzie geweest. Dit is mijn afwasmachine voor de mensen die het horen. En ik denk dat hij met Brian bevriend was. Ze zijn jarenlang bevriend geweest. Er is een soort van ruzie geweest. En sindsdien waren ze geen vrienden meer. En er is in de maanden voor de dood van Kendrick is er een soort van publieke aanvaring geweest tussen beiden. Ik heb het wel moeilijk met het feit dat de ouders zo expliciet naar die jongens wijzen, zonder dat daar enig bewijs van is. Vooral omdat ze alle twee een alibi hebben. De ene is op school op camerabeelden kunnen vastgelegd worden.
Maar aan de andere kant van de campus.
Ja, heeft in al zijn lessen gezeten. Dus ja, heeft een alibi. En de andere was op weg naar een worsteltoernooi. Dus die zat op een bus ergens anders.
Ja.
Verder heb ik er niet echt iets over te zeggen, behalve het feit dat ze alle twee hun scholarship zijn kwijtgeraakt hierdoor.
Want de politie heeft het wel even serieus genomen, hoor. Want er is een huiszoeking uitgevoerd bij de broers. En ze hebben hun telefoons, hun laptops en camera's in beslag genomen. Maar ze hebben niks kunnen vinden dat als bewijs kon dienen voor het feit dat er moord zouden gepleegd hebben. Maar het feit dat dat twee zonen zijn van een FBI-agent...
Ja, dat maakt het wel...
Ja, inderdaad. Dat versterkt weer het argument. Maar ik vind het ook... Ik weet niet, gewoon niet... Ik heb nergens kunnen vinden waar dat het precies vandaan komt dat de ouders hen aanduiden als mogelijke daders. Ik snap het ergens wel, want er is een gevecht geweest. Mm-hmm. Maar dat was ook alweer meer dan een jaar voordat Kendrick dood is aangetroffen geweest. En daar heb ik het gewoon moeilijk mee om dan... te geloven dat het, of te denken dat het een moord is, omdat er niemand, geen andere verdachten zijn. En
die jongens zijn ook, het is ook heel Amerika, die hebben van die live interviews moeten geven op televisie, waarin dat ze hun onschuld verdedigen. Het zijn ook jongens van 17 jaar oud, die totaal niet zijn afgeschermd. Ja, ze zijn beiden hun college funds kwijtgeraakt. Het is wel, ik hoop dat ze er niks mee te maken hebben en dat ze een stevige tik hebben gehad in hun leven, maar dat ze verder geraken. Maar ik vind ook nergens in geen enkele verklaring terug waarom dat de mama hen aanduidt als verdachte, behalve die ruzie. En dan denk ik, we spreken hier nog altijd over middelbare scholieren die bij elke dag een andere ruzie.
Ik heb nu wel, daar heb ik maar heel kort iets over gevonden. Dat was, er is blijkbaar een belangrijke getuige geweest. Mm-hmm. Maar ik heb verhoren die ik heb gevonden op Twitter, dat zijn foto's, dus ik weet niet in hoeverre dat ze kloppen of dat ze waar zijn. Of, dat is van Ryan Anthony Domek Hernandez.
Ja.
Brandon, een van de broers, had leren kennen in april van 2016.
Oké, dus na de feiten.
Dus 3 jaar na de feiten, inderdaad. En Ryan en Brandon zijn op een gegeven moment in het appartement van Brandon en daar heeft Brandon volgens Ryan gezegd dat zijn jongere broer Brian Kendrick vermoord heeft. Waarom?
Mm-hmm.
zie ik u vragen. Mm-hmm. Volgens Brandon waren Brian en Kendrick in de turnzaal. Dus ongeacht van het worsteltoernooi dat plaatsvond of niet, of later toch begonnen is of niet, waren ze in de turnzaal toen ze een discussie kregen over het vriendinnetje van Brian. Want zij zou Brian bedrogen hebben met Kendrick.
Oké. Okay.
En volgens Brandon zat Brian op dat moment vol met steroïden, waardoor dat hij zich heel agressief gedroeg. En was hij zodanig kwaad op Kendrick dat hij hem heeft neergeslagen met gewichten van 20 kilo of zo. Volgens Brandon was er dan nog een andere Ryan die ook getuige was van het moment dat Kendrick stierf. En Brian heeft dan gezegd van, gast, als je mij nu niet helpt met te zwijgen en met het lichaam hier in die matten op te rollen, dan weet mijn vader u wel te vinden, de FBI-agent. Ja. Maar ik heb nergens nog iets gevonden over die getuigenis. Het enige wat ik nog kort heb gevonden is dat het moment dat de moeder van Kendrick daarmee naar de politie is gestapt, met dat het feit dat Ryan dat tegen haar heeft gezegd. Ze hebben dat dus blijkbaar wel op papier gezet. Maar Ryan is daarna niet veel later ook zelf in de gevangenis terechtgekomen voor een of ander feit.
Ja.
En dat is dan ook van, is dat bewust geweest? Of is dat toevallig?
Ja.
Maar het feit dat ik er verder niks over vind, weet ik niet of we hier veel belang aan mogen hechten.
Gaan we over naar onze meningen? Of?
Ik wil nog iets zeggen over de ouders die heel veel steun eigenlijk hadden van twee burgerrechtenbewegingen.
Ja,
tijdens het onderzoek en de jaren daarna. Maar die hebben een eigen onderzoek gevoerd, die twee burgerrechtenorganisaties. En die hebben zelf geconcludeerd, dus dat waren de leden en de presidenten waren ook ook zwarte Amerikanen trouwens. En die hebben een eigen onderzoek gedaan en die hebben daaruit geconcludeerd dat er eigenlijk niet genoeg bewijs was om te spreken van moord. En een van de presidenten van het SCLC, die heeft hierover gezegd in 2015, van ik geloof echt niet dat hij vermoord is, want dan zouden er meer dan 100 mensen hebben moeten liegen hierover voor meer dan 2 jaar lang. Waardoor dat ze zelfs een job konden verliezen of naar de gevangenis konden gaan. Want ze hebben wel officieel moeten getuigen. Hè?
Ja.
En je kunt daarvoor veroordeeld worden als je liegt tijdens je getuigenis. En hij gaat zelfs zo ver om te zeggen van ik denk dat de moordtheorie foutief is, maar ook belachelijk. Het is alleen maar gebaseerd op speculaties en fantasie.
Dat vind ik wel een sterke uitspraak.
Hè? Maar ik denk als ouder dat je er alles aan doet. Je wilt gewoon niet horen dat het een ongeval is.
Nee.
Dat je zoon op zo'n manier is je gaat altijd op zoek naar een schuldige. Maar ze hebben nog een derde autopsie
laten uitvoeren
ook. Door diezelfde wetsdokter als hun tweede autopsie. Mm-hmm. Dus ze hebben Kendrick opnieuw moeten opgraven. Het is al de tweede keer dat hij wordt opgegraven. Het was in 2018. Hij heeft eigenlijk opnieuw beslist. Hij heeft nog een extra element gevonden waarvan hij oordeelde dat zijn dood geen ongeval was.
Ja.
En daar stopt het eigenlijk.
Ja, daar stopt het.
Er is nu, dat van die, wat ik net zei, van die belangrijke getuigen. Ik heb dat gevonden omdat er dus sinds een paar maanden opnieuw een petitie loopt die
het onderzoek wil openen.
Ja, voor Justice for Kendrick. En daarin staat dat verhaal opgeschreven.
Ja.
Maar ik weet niet wat er van aan is. Het is heel moeilijk, deze zaak. Want als ik dan mijn mening mag geven nu. Ik snap de ouders volledig.
Mm-hmm.
De samenleving waarin dat ze leven. Er zal inderdaad minder aandacht besteed zijn aan Kendrick zijn dood. Wat er heeft tot kunnen leiden, de argumenten die er zijn, hè, de schoenen, de kleren die niet onderzocht zijn, het bloed dat niet onderzocht is geweest, waardoor dat er meer dan genoeg ruimte is voor speculaties, maar het volledige verhaal is gewoon niet verteld geweest van Kendrick.
Nee, en ik denk dat dat hetgeen is waar de ouders het zo moeilijk mee hebben. Moest dit op een respectvolle manier behandeld zijn geweest? Moesten zij vanaf dag één, vanaf minuut één, gehoord zijn geweest door de politie? Dan ontstaat er ook een vertrouwensband met die onderzoekers. En dan kun je u veel sneller vinden in het onderzoek dat zij voeren. En ik denk dat echt de grootste missing link is in heel deze verhaal. Dus ik kan hen ook wel echt begrijpen. Ik ben nog op Reddit gaan kijken. Because I love Reddit. Nu, daar kwam ik vooral veel mensen tegen dat het belachelijk vonden dat de ouders het een moord vinden.
Oh, nee,
dat
vind ik het niet belachelijk. Nee,
vind ik ook
niet
belachelijk en ik kan het 100% begrijpen. En dan iets, dat schreef iemand een hele leuke, grappige anekdote. En dat is iets dat we inderdaad ook niet mogen vergeten. Het gaat hier over een jongen van 17, over kinderen van 17. Mm-hmm. En dat getuigenverhaal dat je nu net vertelt, dat sluit eigenlijk ook een beetje aan bij wat ik nu ga zeggen. Is dat zijn kinderen van 17, die doen domme dingen, maar die zwijgen ook echt niet. Een roddel gaat zo snel. Ik kan me niet voorstellen dat als er een getuige bij was geweest, of op het moment dat hij dan zogezegd zou worden vermoord en dan zou die Ryan dat dan hebben gezien. Ik geloof niet dat niemand dat dan weet.
Ja.
Ik geloof niet dat dat voor zichzelf wordt gehouden. En ik kan mij ook niet voorstellen, dat vind ik heel moeilijk, dat Kendrick door een andere 17-jarige zou worden vermoord en dan in die mat zou zijn geraakt.
Dan moet ook iemand gezien hebben, denk
gezien
ik.
Of hulp hebben gehad. En ik kan gewoon niet geloven dat een bende 17-jarige daarover zwijgt.
Maar aan de andere kant, als Kendrick zag dat die schoenen of dat die matten verticaal stonden, waarom beslist je dan... Die schoenen kun je toch niet zo dringend nodig hebben? Hij had schoenen aan. Mm. Dus besefte hij het niet dat hij zijn leven in gevaar zou brengen door...
Daar heb ik een hele goede quote voor.
Zeg het eens.
Allee, ik ga hem niet helemaal quoten, want het is in het Engels. Maar het was een goed verhaal inderdaad dat mensen dus niet kunnen begrijpen. Op Reddit was er ook een hele discussie. Ik kan niet begrijpen dat je met je hoofd eerst naar beneden, met je arm, grijpt naar die schoenen. En dat is een vrouw die zegt, kijk, ik geef les aan 16, 17-jarige jongens. Ik ben met een jongen naar het ziekenhuis moeten rijden omdat hij zijn AirPods had ingeslikt, omdat hij wou weten of zijn vrienden de muziek konden horen vanuit zijn buik.
Oei, ja.
Ja. Uw brein is anders als
nog niet ontwikkeld
helemaal. Nee, als je een tiener bent. Dus, en eerlijk waar, en ik ben geen tiener meer, maar als mijn schoenen onderaan in een mat zouden liggen, ik zou ook eerst zo met mijn hoofd naar beneden proberen om die eruit te halen.
Het is moeilijk om te beseffen om te weten wat er in zijn hoofd omging.
Ik wil
echt
niet zeggen dat het een accident is, maar ik wil ook niet zeggen dat het moord is. Ik vind dit is een onopgeloste zaak en ik kan voor het eerst in lang echt niet zeggen wat er is. Ik kan gewoon heel veel sympathie voor die ouders opbrengen, omdat ik begrijp dat je blijft zoeken naar antwoorden die je niet krijgt.
De zaak is gewoon niet op een degelijke manier aangepakt geweest. Heeft te maken met racisme, ben ik 100% van overtuigd. Ja. Waardoor dat die ouders nog steeds met vragen zitten en dan zelf maar het onderzoek moeten voeren. En dan kom je op zo'n spoor van moord al heel snel. Ja. Maar omdat er dus zulke gebreken zijn, kunnen we die antwoorden ook niet meer geven. Nee. Alles is weg.
Nee, alles is weg. Dat is een beetje het probleem, hè?
En ik hoop, ook al, omdat ze roepen op voor justice for Kendrick, ik hoop gewoon dat ze hier iets uit geleerd hebben, de politiemacht en zo. En dat Kendrick alsnog op die manier justice, gerechtigheid krijgt.
Ja, inderdaad. En dat ook de ouders een soort van vrede kunnen vinden in de conclusies die worden getrokken.
Heel moeilijke zaak. Heel erg voor die ouders.
Heel, heel moeilijk, ja. Verliest zomaar eens uw kind.
Ja, want ik zei het al, versmachting, mocht het zo zijn geweest...
Ja.
Komt zeer, zeer weinig voor. Dat is die doodsoorzaak wordt alleen maar gegeven als je geen andere opties
meer hebt.
En het feit dat er bloed uit zijn ogen en neus en in zijn dreadlock zat allemaal... dat is een vreselijke manier om aan je einde te komen.
Absoluut.
Wetende dat er andere mensen in die turnzaal waren.
Ja, want er zijn ongetwijfeld ook mensen... Want ook die mat stond dus ook nog achter andere matten. Hè. Dus het is niet onwaarschijnlijk dat mensen dat niet hebben gezien op het moment dat hij daarin zat. Ik ben ook op YouTube een filmpje tegengekomen, maar ik vond het vrij onrespectvol, omdat ze zo, het waren tieners die dat testen. Of dat je in die mat gewoon vooral horen als je voor hulp roept.
Yeah.
Maar ze deden zo van, ja, ik weet niet meer hoe die jongen noemt. Ik denk Kendrick of zo. Ik was zo, zeg, doe, dit is normaal en zij is respectvol. Maar effectief, als die jongen daar in die mat zat, hoorde je die niet. En ze hebben dan na een minuut platgelegd en die zei echt van, ja, ik had echt wel geen adem en ik heb keihard geroepen, maar jullie hebben mij niet gehoord. Dus de mensen stonden daarnaast. Dus de mensen die het willen zoeken, gaat er wel op komen op het filmpje, maar ik vond het gewoon een beetje onrespectvol, zoals tieners kunnen zijn. Maar ja, ergens hoop ik dat het een accident is, dat hij niet... Dat er niemand zo haatdragend is om iemand te vermoorden, voor weet ik veel welke reden.
Ja, we hebben gemerkt al de laatste tijd dat dat de laatste jaren zelfs, dat het zeker niet het geval is. Het feit dat alles gewoon weg is...
Er mist gewoon zoveel.
Er mist heel veel. En die antwoorden gaan de ouders helaas nooit meer krijgen. Maar ik hoop dat ze met al hun energie en werk dat ze er nu nog insteken... de andere families dat vermeden kan worden, zulke situaties.
Inderdaad. En dat er misschien inderdaad toch nog een beetje antwoorden komen waar dat ze... Of dat er een moment komt dat ze toch een soort van rust vinden of zo.
Ja.
Dat hoop ik wel. Dat was het weer.
Dat was het.
Goeie stevige zaak, zeg. Amai, ik ga weer goed slapen vannacht.
Nee, ik vond het een heel boeiende zaak. Ik had deze gekozen naar aanleiding van wat er allemaal gebeurd is in de Verenigde Staten. Maar het blijft heel moeilijk om zulke zaken... Mm-hmm. Ook omdat wij ons perspectief hebben van... Ja. Wij kunnen ons totaal niet identificeren met wat dat zij als familie meemaken. Of wat dat zij meegemaakt hebben in het verleden al. En... Het is gewoon... ik hoop gewoon echt dat er hier iets positief uit voort kan komen.
Ja, dat hoop ik ook. Enorm.
Dat was het. We hebben niks meer.
Naar de 100, hè.
Naar de 100, ja. We hebben toch al overleefd tot aflevering 50.
Wie had dat gedacht, zeg?
Ja, dat is opeens snel gegaan, al die wekelijkse
inderdaad. Ik dacht, 50, dat zal ergens voor het einde van het jaar zijn, maar...
Ja, inderdaad. Ik dacht dat ook toen voor coronatijden nog. Maar ik dacht, we moeten iets speciaals doen voor aflevering 50. En opeens was aflevering 50 er.
Ja.
Maar onze Q&A.
Q&A. Dat wou ik ook nog even zeggen. Dus we hebben een Q&A opgenomen. Ik stel voor, dus de aflevering verschijnt donderdag. Dus jullie zijn waarschijnlijk nu donderdag of een beetje later aan het luisteren. Maar ik zal de week erop en posten.
Dat is goed.
De eerste aflevering en dan de Q&A.
Dan hebben jullie een kleine tussendoortje.
Een klein tussendoortje, voilà.
Perfect. Dat is goed. Dat was het.
Dat was het. Bye. Doei.
Nog even over die grootse en epische muziektheatervoorstelling. Het Achtste Leven voor Brilka is een marathonvoorstelling van 5 uur. Koop je tickets voor deze bijzondere theateravond via oostpool.nl.